Goedemorgen, broeders, zusters, fijn om elkaar hier te ontmoeten, om samen de Heer ook te eren, te prijzen, want Hij is het waard om geëerd te worden. En het is een voorrecht om dat met elkaar te mogen doen, ook in deze ruimte. Ik wil, voordat ik met u ga nadenken over een Bijbelboek, eerst een paar versen met u lezen uit Psalm 42. En u kunt hetzelfde vers ook lezen in Psalm 43. Het laatste vers. En daarna wil ik met u naar Romeinen hoofdstuk 15. En dan zullen we het Bijbelboek opzoeken waar ik het met u over wil hebben vanmorgen. We gaan eerst naar Psalm 42. Het laatste vers. En zo, ik zei, u kunt het ook lezen in Psalm 43, het laatste vers. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Romeinen hoofdstuk 15. Het vierde vers. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Jezus Christus. Opdat u, eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Deze twee versen, of deze paar versen, ter inleiding, want ik wil met u nadenken over een heel Bijbelboek. Ja, soms spreek ik over één woord, soms spreek ik over een vers, of over een hoofdstuk. Maar nu gaat het over een Bijbelboek. En dat Bijbelboek vinden we in het Oude Testament. Het boek Esther. En ik geloof dat daar niet zoveel over gesproken wordt. Althans, ik heb het niet zo vaak gedaan. Het is een, in het Engels zeggen ze, een page-turner. Je bladert steeds door. U kent dat wel. Van de spanning wordt opgebouwd en je kijkt stiekem al naar de laatste bladzijde om te zien hoe het afloopt. Dat deed ik vroeger, als ik een spannend boek las, dan keek ik altijd de laatste bladzijde om te kijken of de naam van de hoofdpersoon er nog wel in voorkwam. Ja, dan kon je het met een beetje meer rust lezen, want dan weet je van, het loopt goed af. Esther, u vindt dat voor het boek Psalmen, Job, en dan krijg je, als je terugbladert, Esther. Esther is het op één na het enige boek, dus er is nog een boek, die de naam van een vrouw draagt. En u weet ongetwijfeld welk ander boek dat is. Ik hoor het al, Rut. Het is ook het enige boek waar, op één na, waar de naam van God niet in voorkomt. En dan ben ik benieuwd of u ook dat andere boek kent. Ik hoor het ergens. Nee, de naam van God. Nee, daar komt hij op voor hoor. Hoog niet. Ik meen dat ik ergens hoor, maar ja, maar je durft het niet zo hard te zeggen, hè? Ja. Hooglied, inderdaad. En dat is eigenlijk ook een boek met een vrouw als hoofdrol, als hoofdpersoon. Ja, het boek Esther. Ik ga het niet helemaal met u lezen, hoor. Maar ja, toch misschien een opfrissing. Esther speelt zich af in de tijd van, eigenlijk moet je zeggen in de tijd van Nehemia. Het volk van Israël was in ballingschap. Het 10-stammenrijk eerst en later het 2-stammenrijk. Babylonische ballingschap. Maar er was al een groot deel van het volk weer teruggekeerd. Onder andere in de tijd van Nehemia werd, in de tijd van Ezra werd de tempel herbouwd. In de tijd van Nehemia werden de muren hersteld. Maar Esther en haar familie en vele anderen zijn achtergebleven in Babel. Ze hadden inmiddels daar hun, nou ja, toch hun, hun leven weer een beetje opgepikt, weer opgebouwd enzovoort. Dus lang iedereen is niet teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde land. Israël, zoals we dat kennen. Nee, een heel groot deel is in Babel gebleven. En in het boek Esther zijn we aangekomen in het Tweede Wereldrijk, zoals we dat kennen. Het Persische Rijk, waar Daniel over schrijft. Daniel, die beschrijving van een beeld, van een visioen van Nebukadnezar, een beeld, en Daniel legt het uit. En het gouden hoofd is het Babylonische Rijk. En dan krijg je het Persische Rijk, het Tweede Rijk, het zilveren borst, wat in dat beeld beschreven wordt. Nou, in dat rijk zijn we aangekomen als we het boek Esther lezen. Het Tweede Rijk onder beheer van koning Ahasveros. Dat is een heel groot rijk. Een wereldrijk, en dat strijkt zich uit tot, of streekt zich uit, moet ik zeggen, tot in het oosten, India, Pakistan, die kant uit, en voorbij Egypte, de andere kant uit. Dus het was echt een heel groot wereldrijk, en de provincies worden hier even geduid met 127 gewesten. 127 provincies waar koning Ahasveros de machthebber over was. En hij was een machthebber, inderdaad, niet alleen over het koninkrijk, maar ook in zijn eigen privéleven. En dat kunnen we ook duidelijk zien in het boek. Nu, het boek Esther begint met een beschrijving van een feest, eigenlijk van een vergadering, van, dat duurde 180 dagen. En die vergadering ging, dat leren we ook een beetje uit de gewijde geschiedenis, waar Ahasveros geduid wordt met Xerxes, wordt geduid als een onderhandeling om het Griekse Rijk aan te vallen. Om Griekenland aan te vallen. Nou, dat mislukt. Uiteindelijk zijn de rollen omgekeerd. Valt het Griekse Rijk het Persische Rijk aan. En dan krijgen we het Derde Wereldrijk, namelijk het Griekse Rijk. Nou, dat even ter inleiding. Als u dat interesseert, dan kunt u dat ook wel in de geschiedenis nalezen. Goed, maar die onderhandelingen met die 127 provincies, de raadsheren uit die provincies, generaals ongetwijfeld, die zijn 180 dagen bij elkaar geweest en het wordt afgesloten met een feest en dat duurt 7 dagen. En nou, dat kunt u lezen in hoofdstuk 1 vers 5 tot en met vers 8. Het wordt een feest en nou, de rijkdom wordt daar ook heel duidelijk tentoongesteld. Eten en drinken is er voldoende. Geen beperking overigens. Hè. Dat hebben we net ook gehoord. Hè. Dat was, jullie hebben binnenkort ook een feest, heb ik begrepen. Ja. Vrijdagavond, geen beperking, heb ik begrepen. Nou, want dit was ook een feest zonder beperking. De rijkdom werd geëtaleerd. De wijnglazen die konden zich van elkaar onderscheiden, omdat elk glas had weer een ander motief. Nou, dat risico loopt bij mij thuis ook, maar dat heeft een andere reden. Maar er was een en al rijkdom. Een en al rijkdom. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn. Staat er in vers 8. In een andere vertaling staat zonder beperking. Want dit had de koning bevolen. Nu aan het einde van het feest. De vrouwen, de koningin Vasti, had ook een feest. Dat was ongetwijfeld ja, een ander karakter. Maar ook de vrouwen, dat begint vers 9 mee, hadden een feest. De koningin Vasti richtte ook een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was. En op de laatste dag van het feest, dan heeft de koning, of misschien de anderen ook, maar in elk geval, dan moet er een vrouw tentoongesteld worden. En de mooiste vrouw was natuurlijk de vrouw van de koning. En die moest zich tonen in dit mannengezelschap. Ze wordt ontboden en ze zegt nee. Ja, ik zei het al, de koning was niet alleen een despoot in zijn rijk, maar ook in zijn huis, in zijn privéleven. En Vasti zegt nee, ik kom niet. En door haar houding voelden ook de andere generaals zich bedreigd door hun vrouwen. Stel je voor dat die ook nee zeggen. En dat is een beetje het begin van het hele verhaal. En ze zeggen van, nou, er moet een wet uitgevaardigd worden dat dit niet mag gebeuren. En dat is de wet van Mede en Persen. We kennen dat ook nog in ons spraakgebruik. Dat is een wet die altijd het recht behoudt, kan niet worden herroepen. En dat speelt ook een rol in dit Bijbelboek. Maar in ieder geval, koningin Vashti zegt nee. En dan voelen de anderen zich bedreigd enzovoort. En dat is zeg maar de opzet van het boek Esther. Want er moet natuurlijk wel een koningin komen. En dan krijg je een misverkiezing uit het hele Rijk. Ja, hoe dit allemaal precies in zijn werk gegaan is, dat weet ik niet. Maar een historicus die beschrijft dat er ongeveer, eerst zeg maar vanuit al die vrouwen worden er ongeveer 400 genomineerd. En vanuit die 400 wordt dan een zekere Esther gekozen. Hadassa is haar Hebreeuwse naam, maar wij kennen haar hier in het boek als Esther. Esther, haar komaf is van Israël. Ze is een Jodin. Ze is wees en ze wordt opgevoed door haar neef, die ongetwijfeld het ouder is, die ook in dit boek hier een rol speelt, Mordechai. Esther is genomineerd en ze wordt opgenomen in het harem van de koning, zou ik gaan zeggen. Uit die 400 wordt zij dan gekozen. En er is een jaar van voorbereiding, moet je je voorstellen, voordat ze echt bij de koning haar intrede doet. En zij wordt tot koningin benoemd. En ze heeft dus ook een plaats in het koninklijk paleis. Mordechai, haar neef, had ongetwijfeld ook een belangrijke functie bij de koning en had een toegang, in elk geval had communicatie met mensen die ook de koning, met de koning in contact stonden, onder andere zijn nicht Esther. En op enig moment hoort Mordechai dat er een complot wordt gesmeed. En daar eindigt het tweede hoofdstuk mee. Dat lees ik even met u. In vers 21. In die dagen toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, erg kwaad en zij wilden de hand aan koning Ahasveros slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai en hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beiden aan een galg gehangen. En in tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Het is belangrijk wat hier staat, want daar komen we zo meteen nog even op terug. Er wordt een complot gesmeed, de koning moet dood, maar dit wordt dus bekend bij de koning en de twee die dit complot met elkaar hadden gesmeed, worden gehangen. En het wordt genoteerd. Hoofdstuk 3, daar komt een ander karakter. Haman. Ja, ik hoor het al. Haman de Amalekiet. Ik wil daar verder niet op ingaan, maar het staat er niet voor niets. Haman de Amalekiet. Het volk van de Amalekieten moest ook geëlimineerd worden. Maar goed, dat gebeurde allemaal niet. Je kunt het lezen in 1 Samuel 15. Saul krijgt op een gegeven moment de opdracht enzovoort. Uiteindelijk is Samuel die een Amalekiet dood. Nou, u leest het maar in 1 Samuel 15. Maar hier is inderdaad een Amalekiet. Een vijand van God. En een vijand van het volk van God. Maar Haman die wordt genomineerd en die krijgt een post, eigenlijk de tweede rang na de koning. Een belangrijk persoon. En dat uitzicht, de koning zegt ook van, als je Haman ziet, dan moet je voor hem buigen, dan moet je hem eren, dan moet je hem alle eer geven die hem toekomt. Want hij is na mij het meest belangrijke. Haman. En Mordechai, die ook rondom het paleis zich begeeft en Haman ook met enig regelmaat zal zien, buigt zich niet neer. En het wordt bekend bij Haman en Haman wreekt zich. Deze man, die moet uit de weg geruimd worden.
En er wordt ook nog bekend dat het een Jood is. Ja, oh, daar moeten alle Joden uit de weg geruimd worden. Nou, dat is een beetje de context van hoofdstuk 3. Ook hier wordt een wet van Meden en Persen vervaardigd. Een wet wat onherroepbaar is. En er wordt een datum gepland. Er worden mensen uitgenodigd die zich bezighouden met de toekomst enzovoort. En elke dag krijgt een bepaalde bestemming. En ook Haman die bepaalt een dag, of zijn raadgevers bepalen een dag wanneer dit een feit moet worden. Namelijk de 13e dag van de 12e maand. Er zijn nog 11 maanden te gaan. Ik zei het al, de naam van God komt in dit boek niet voor. Maar Gods handelen, Gods soevereiniteit komt hier wel in voor. En dat zien we in heel veel details. Er wordt een dag bepaald enzovoort. En Haman die verheugt zich daar al op. Mordechai krijgt het te horen. Dat de Joden geëlimineerd moeten worden enzovoort. En hij is in rouw. Hij trekt een rouwgewaad aan en hij vast en hij weent. Hij klaagt enzovoort. En dat krijgt Esther weer te horen. Van wat is er nou aan de hand met mijn neef Mordechai? En Esther probeert hem een beetje op te vrolijken. Stuurt nieuwe kleren en misschien wel lekkernijen. Ik weet het allemaal niet. Maar Mordechai wil daar niets van weten. En Mordechai die stuurt een boodschap naar Esther. Esther, je moet weten wat er boven ons hoofd, wat er boven jouw hoofd hangt. Jouw einde is bepaald. Je moet niet denken, omdat je de vrouw van de koning bent, dat je gespaard zal worden. En er staat dan een profetie. Ik heb het in mijn Bijbel in het blauw gemarkeerd, want dat heb ik vroeger geleerd. Als het profetie is, dan moet je dat blauw maken. De dingen die komen gaan. Vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Nu, dat is een bijzonder woord. Mordechai die leefde kennelijk met de belofte die hem bekend was met betrekking tot zijn volk. God heeft een plan met het volk. En dat plan komt echt tot zijn uitwerking. Ook al zullen wij het onderspit moeten delven, jij en ik en mijn familie, dat neemt niet weg dat Gods plan volvoerd wordt. Esther, misschien ben jij wel in deze situatie. En laten we eerlijk zijn, het is, ja, sommige mensen zeggen van het is toch heel mooi als je de vrouw van de koning wordt. Maar het is een en al tragiek natuurlijk. Laten we daar even duidelijk over zijn. Want ze mag dan wel de koningin zijn, maar die koning was een despoot. Ze was notabene 30 dagen niet bij de koning geweest. En ze dacht van, nou, als ik nou bij de koning kom, dan doodt hij misschien wel. Want ik moet me ook houden aan het protocol. Maar Mordechai zegt tegen Esther, Esther, ga naar de koning. Misschien ben jij wel in deze situatie. Nogmaals, tragisch. En dat is een beetje de essentie van mijn boodschap deze morgen. Een situatie waaraan ze zelf niets kan doen, ongetwijfeld. Het lot is op haar gevallen. Ze is slachtoffer van het lot. Ze was de mooiste vrouw, ongetwijfeld. Maar dat was tevens de aanleiding dat ze een slachtoffer werd. Maar Mordechai zegt van, Esther, voor de Heere is er ook in deze rol een mogelijkheid om jou te gebruiken. Ook al begrijpen we dat niet. Dat is die psalm die ik zojuist heb gelezen, psalm 42, psalm 43. Er zijn vragen in je ziel. Er is strijd in je ziel. En de mensen vragen misschien, waar is jouw God? Waar is jouw God? Nochtans zal ik hopen. Ik weet niet hoe uw situatie is, u weet niet hoe mijn situatie is, maar er zullen ongetwijfeld ook in u en in mijn leven situaties zijn waaraan je niets kan doen. Het overkomt je. Als je er zelf debet aan bent, oké, dan is je eigen schuld. Maar er zullen ook gevallen zijn van het overkomt je. En je ziet geen uitweg. En er zijn vragen, er is strijd van God, waar bent u? En als u het zelf niet vraagt, dan zullen anderen het zijn van waar is jouw God? En de vertwijfeling neemt toe, enzovoort. En dan is het mooi dat je zicht mag hebben op dat wat God beloofd heeft. Nochtans, hoop ik op God. Misschien wil de Heer me gebruiken in deze situatie. We hebben een soortgelijk geval in het leven van Jozef. Jozef die verkocht wordt in de put. Hij wordt verkocht enzovoort. En aan het eind van die geschiedenis, Jacob die sterft. Hij heeft zich bekend gemaakt aan zijn broers. En zijn broers die denken, nu gaat hij wreken. Nu vader Jacob er niet meer is. Hij deed nog alsof hij goed voor ons was. Maar nu is Jacob er niet meer enzovoort. Dus nu gaat hij zich wreken. Maar wat zegt Jozef? Jullie hebben kwaad bedacht. Maar God heeft dit ten goede doen keren. Ten behoeve van jullie. Gods wegen. Onbegrijpelijk. Maar dat is een beetje de strekking van deze geschiedenis. En dan wil ik naar een aantal voorbeelden in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus die spreekt meerdere malen over een geopende deur. Te midden van strijd. Hij is op enig moment is hij in Efeze, in de stad Efeze, en hij wil graag naar de Corinthiërs. Maar hij schrijft een brief. Hij zegt van, ik blijf nog even, ik kom nog niet, want de Heer heeft een deur geopend. En dan zegt hij hierachter, er zijn vele tegenstanders. Ja, kan dat nou? Als er een deur geopend is en er zijn vele tegenstanders. Laten we eerlijk zijn, als wij tegenstanders hebben, dan denk ik van, nou ja, dan zal die deur wel niet geopend zijn. Maar Paulus die zag een geopende deur. En hij schrijft een brief aan een andere gemeente. Dat ze, terwijl hij in de gevangenis zit. Dat ze moeten bidden voor een geopende deur. Niet de deur van de gevangenis. Maar dat het woord van God zijn uitwerking mag hebben. En hoe uw situatie ook is. Naar de mens gesproken misschien heel belabberd. Geen uitweg. Maar dat u mag bidden van. Niet Heere verlos mij in deze situatie. Maar Heere geef. Te midden van deze situatie een geopende deur op dat uw woord voortgang mag vinden. Als Johannes op Patmos is, dan schrijft hij ook een aantal brieven. Hij schrijft bijvoorbeeld aan de brief Philadelphia dat ze kleine kracht hebben. Ik wil het even met u lezen. Dat ze kleine kracht hebben, maar dat er een geopende deur is. En zo kunnen wij ook onze beperkingen hebben en denken dat we naar de mens gesproken niet in staat zijn om iets te doen voor onze God. Maar God die kan uit het onmogelijke, wat ons betreft, het mogelijke doen. Schrijf aan de gemeente in Philadelphia, Openbaring hoofdstuk 3 vers 7. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. En ik zei het al, Johannes, als hij dit schrijft, die zei op Patmos. Ook hij wordt verbannen vanwege het woord van God. Je zou zeggen, de deur is gesloten, maar hij spreekt over geopende deuren. En in hoofdstuk 4 begint hij, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel, enzovoort. Te midden van alle beperkingen, te midden van alle vragen, te midden van de ellende die hem is overkomen. Een geopende deur. Zicht op dat wat God gaat doen. Nu, dat was de situatie, althans dat wordt verondersteld door Mordechai, Esther. Misschien ben je wel hier om die deur geopend te zien. En hij stelt voor aan Esther, ga naar de koning. En Esther zegt van ja, maar dat gaat zomaar niet, ook al ben ik zijn vrouw. Ook ik moet me onderwerpen aan regels, aan het protocol. Hij kan me doden. Als hij de scepter niet aanreikt, dan doodt hij mij. Maar Esther is bereidwillig. En ze zegt tegen Mordechai, ik zal het doen. Maar jij moet vasten. Ik zal ook vasten met mijn bedienden enzovoort. Vers 16 van hoofdstuk 4. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. En Esther gaat naar de koning. En de koning reikt zijn scepter uit. Esther, wat is je vraag? Al is het de helft van mijn koninkrijk. Esther zegt, ik wil graag een maaltijd. Samen met Haman, de eregast. Zo gezegd, zo gedaan. Die maaltijd wordt geregeld. Ze hebben die maaltijd. En de koning stelt de vraag, Esther, wat is je vraag? En Esther zegt, ik wil morgen nog zo'n maaltijd. Met Haman. Als eregast. Nou, Haman is al helemaal in zijn nopjes. En hij gaat naar huis. En hij vertelt aan degene die hem omringen. Zijn eigen vrouw ook. Wat hem allemaal is overkomen. Ik, de belangrijkste persoon. Iedereen die buigt zich voor mij. En ik word notabene uitgenodigd al voor de 2e keer om bij de koning en bij Esther de koningin een maaltijd te hebben. Maar er is 1 punt wat hem irriteert. En dat is die Mordechai. Notabene, dat is de enige die niet buigt. Hij kan eigenlijk niet wachten. En zijn vrouw zegt van, nou, daar hang je hem toch op. En dat vond hij een goed idee. Terwijl hij zich voorbereidt, een galg was gemaakt, zo'n 25 meter hoog ongeveer. En hij is daar druk mee, misschien wel tot in middernacht. En weet je wat er dan gebeurt? Terwijl Haman bezig is om zich voor te bereiden en hij verkneutert zich al in datgene wat morgen gaat gebeuren met Mordechai, kan de koning niet slapen. Dat is hoofdstuk 6. En de koning die woelt en die draait en enzovoort en zegt tegen een van zijn bedienden, pak een boek. Ik weet niet wat u doet als u nu gaat slapen en welk boek u op uw nachtkastje hebt liggen, maar er wordt een boek gepakt. Een geschiedenisboek. Nou, ik had wel andere voorkeur gehad, maar goed. Er wordt een geschiedenisboek uit de kast gehaald, alles wat beschreven staat met betrekking tot het volk enzovoort. En er wordt voorgelezen, en er wordt notabene uit het boek voorgelezen, er wordt een beetje ingebladerd, en ik weet niet hoe het allemaal gaat, maar in elk geval, er wordt iets gelezen over dat wat met betrekking tot de koning gebeurd is. Namelijk, er was een complot gesmeed, en de koning die zal gedood moeten worden, en er was een zekere Mordechai die dit heeft doorgebriefd, zodat de koning niet gedood werd. Wat is er gebeurd met die Mordechai? Welke beloning heeft hij gehad? Heeft hij een eretitel gekregen, een medaille enzovoort? Niets. Oh, maar dat moet even veranderen. Wie is er in het hof? Oh, Haman, ik was goed uit de veren kennelijk. En laat hem komen. Haman, wat moet er gebeuren met degene die mij het leven heeft gespaard? Wat moet er gebeuren met degene, ik zou haar zeggen, die hoog vereerd moet worden? Nou, Haman zegt van, dat ben ik natuurlijk. Dat ben ik natuurlijk. Dus laat me komen. Laat me komen. En hij zegt, hoofdstuk 6 met u. Vers 6. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet er worden gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen. En het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden. En laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen. Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Hij zag het al voor zich. Toen zei de koning tegen Haman: haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt. En doe zo met de Jood Mordechai die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Nou, een grotere tegenslag zou hij zich niet kunnen voorstellen. Hij had zich al rijk gerekend, maar het kwam een ander toe. Zijn grootste vijand. Zo wordt Mordechai door Haman door de stad geleid. En als Haman dan thuis komt, dan zegt hij wat hem overkomen is. En dan komt er alweer een andere bode en zegt van: hoi, je moet weer naar de maaltijd, want de koning en de koningin hebben je uitgenodigd. Er stond hem nog wat te wachten. En de koning en de koningin en Haman zitten daar op die maaltijd. En de koning zegt opnieuw tegen Esther: Esther, wat is je vraag? Esther zegt van: ik zou niets gewenst hebben, ik zou niets gevraagd hebben. Maar mijn volk wordt bedreigd. En moet geëlimineerd worden. Want er is een wet vervaardigd. Door iemand die daar de aanleiding toe gaf. Wie is die man? Deze Haman. U gaat het zelf maar lezen vanmiddag. Het regent toch, u hoeft niet te lopen, heb ik begrepen. Uiteindelijk eindigt Haman de galg. Maar ik moet toch even hebben over die wet van Meden en Persen, want dat stond wel even vast op de 13e van de 12e maand. Je kunt het verder lezen op de volgende bladzijde. Dat stond wel vast en ik zei het al, zo'n wet kan niet herroepen worden. Maar het volk van Israël of de Joden in het Persische Rijk, die worden op de hoogte gesteld en ze mobiliseren zich en uiteindelijk overwinnen zij hun vijand. Waarom dit verhaal? Omdat het nu maart is.
Purim.
Het is niet altijd op dezelfde dag, het moet nog komen. Maar daar komt het Purimfeest vandaan. Het Purim, het lot wordt geworpen. Dat zien we meerdere malen in dit Bijbelboek. Het lot wordt geworpen. En het lot, ja, betrof het volk van Israël. Het volk zal geëlimineerd worden. Maar uiteindelijk komen ze daar als overwinnaars uit. God heeft een geopende deur gegeven. God wil u en mij ook geopende deuren geven. In de situatie waarin we zijn. En die zijn ongetwijfeld niet zo benacht zoals Esther. Laten we daar misschien duidelijk over zijn. Maar u kan ook in een situatie zijn van: Heere, waar bent u? Waar bent u? Hoop op God. Hoop op God. Hij is in de situatie ook. Hè, ik zei dat de naam van God komt in dit Bijbelboek niet voor. Overigens, een aantal hebben de naam van God wel ontdekt, maar dan moet je een bepaalde sleutel toepassen, een bepaalde tekst in een bepaalde volgorde en dan de beginletters bij elkaar. En dan komt de naam van God daar wel in voor. Nu, dat gepuzzel laat ik ook graag aan u over, een regenachtige middag. Maar wat wel duidelijk is, is dat God ook in deze geschiedenis heeft gehandeld. Is God dan altijd de oorzaak van datgene wat ons overkomt? Nee. De dingen die overkomen ons, omdat we in deze wereld leven, waar deze vijandelijke wereld, waar dingen ons overkomen die niet van God zijn. Maar waarin we wel hebben te dealen, waarin we wel hebben te handelen. Waarin we wel keuzes moeten maken. Maar te midden van de vragen, te midden van de nood, te midden van de verdrukking, wil God ons licht laten zien. Ik ben er. Dat lezen we meerdere malen met betrekking tot Jozef. De Heer was met Jozef. Ook toen hij in de put was. Ook toen hij in het huis van Potifar was. De Heer was met hem. En dat mogen we ook toepassen in onze situatie. Ik ben met je. Je moet wel de keuze maken. We hebben zojuist dat lied gezongen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de krink van zondaars, nog zit in de kring van spotters, of misschien andere volgers. Maar het is in ieder geval gaan, staan, en zitten. Nu, als je gaat, dan ben je nog in beweging en dan scheiden, dan kunnen de wegen zich nog scheiden. Zo stel ik mij dat voor. Je wandelt en op een gegeven moment, nou ja, en dan ben je het niet eens met elkaar. Maar als je staat, dan is het altijd gevaarlijk. Maar als je gaat zitten, ja, dan ben je eigenlijk al verenigd met degene met wie je zit. Welzalig de man die niet wandelt in de kring de spotters, de kring de zondaars. Keuzes maken. Van heren, zijn inderdaad bepaalde situaties waarin ik niet onderuit kan. Dat overkomt me. Maar ik wil u bidden, ik wil u vragen, heren, beschermt u mij opdat ik ook in deze situatie, ook al kan ik naar de mens gesproken geen keuze maken, ook al wordt er voor mij gekozen, dat ik toch mag weten dat u bij machten bent om mij in deze situatie te gebruiken. Tot eer van u. Ik eindig met een vers uit Romeinen hoofdstuk 8. Vers 28, een bekend vers. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hoeveel dingen? Alle dingen. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. De Heere geven dat we dat mogen weten, in welke situatie we ook zijn. Van Heere, ik heb u lief. Ik heb u lief. Laat daar geen twijfel over bestaan. Ik heb u lief. Ik heb mijn vragen. Ik heb mijn zorgen. Ik heb mijn problemen. Ik heb mijn beperkingen. Maar ik heb u lief. Dan mag je ook weten dat God de situatie gebruikt om alles mee te doen werken ten goede. De Heer zegen u. Amen.